Over beproeving en verzoeking hebben wij gesproken vorige keer. En als u dat moeilijk vindt, geldt gewoon het volgende vers uit Jacobus 1. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Dat woord wijsheid, je herkent het in het Nederlands ook nog, heeft in het algemeen de betekenis van de weg kennen. Weten waar je heen moet. Wijsheid van wijzen. Vervelend wordt het als mensen beginnen te wijzen en ze zijn niet wijs. Het heet toch onderwijs? De richting aangeven, dat is wat onderwijzen betekent, ook letterlijk, zeker in het Hebreeuws. Maar ook in het Nederlands vind je dat uiteraard wel terug. Indien het iemand van u om wijsheid ontbreekt, wil zeggen, als iemand die weet welke kant hij op moet, zijn weg niet weet te vinden in het leven, dat is wat het is. Omdat er nou helemaal geen wijzers staan, wegwijzers of onderwijzers. Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, zodat hij niet weet op welke wijze hij zijn leven moet voortzetten. Dat is het woord, hè? Ja. Indien het ieder van iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die ze van God begeren. Wijsheid is nou helemaal vrouwelijk, dat weet u. Dat is Sofietje, hè? Sofietje. Zonder dat rietje dan, want met Ranja met een rietje, dan denk ik altijd, wat een dom wicht is dat, hè, die Sofie. Maar vooruit, hè. Dat hij ze van God begeren, dat wijsheid een vrouwelijk woord is, drukt slechts uit dat het inderdaad gaat om praktische, uitwendige wijsheid. Weten hoe je in deze stoffelijke wereld, want dat is vrouwelijk allemaal, dat je in die stoffelijke wereld je weg weet te vinden. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die aan ieder, die een iegelijk, die aan iedereen mildelijk geeft en niet verwijt. Dat wil zeggen, God is niet degene die zegt, joh, wat ben je toch dom. Weet je het niet? Die aan ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Bovendien, u weet dat het heel verstandig is om wijsheid van God te begeren. En dat de legendarische meest wijze man uit de Bijbelse geschiedenis was die man die voordat hij zo wijs was, naar het schijnt, wijsheid van God begeerde. Hij mocht drie wensen doen of zo. Oh nee, dat was een ander verhaal. Hij mocht iets van God begeren en hij begeerde wijsheid. Hij zegt, ik zal het nodig hebben met dat volk waarover ik koning geworden ben. Geef me maar wijsheid. En sindsdien heeft de man de reputatie van de meest wijze man op aarde geweest te zijn. Men zegt, dat is hij toen geworden. Ik denk dat hij dat altijd al was. Getuigen de vraag die hij stelde. Maar wij zouden hetzelfde doen, staat er. Kortom, de hoofdzin luidt, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren en zij zal hem gegeven worden. Dat is garantie dus. En daarbij gaat het primair, waar de grenzen precies liggen weet ik niet, maar primair gaat het in ieder geval om wijsheid met betrekking tot hoe men zou leven. En over hoe men in het huis God zou verkeren. Met dank aan 1 Timotheüs 3 voor dit soort uitdrukkingen. God geeft dat namelijk. Gegarandeerd? Ja, gegarandeerd. En hoe hij dat geeft? Nou ja, als je hier op aarde wijsheid ontvangt van iemand, dan weet u toch hoe je dat krijgt? Dan word je onderwezen. Soms door een bovenwijzer. Bovenmeester, maar goed, dan word je onderwezen. Je bedoel, we hebben het niet over dat je van het ene moment op het andere ineens geweldig intelligent wordt of ineens dingen weet die je gisteren nog niet wist, zonder dat je er op hebt hoeven studeren of iets dergelijks. Zo werkt het nooit, hè. Echt niet. Bovendien, we hebben net gelezen dat het een en ander toch ontstaat door verdrukking. Waarna leidzaamheid. Waarna bevinding. En ik persoonlijk heb sterk de indruk dat er daar waar geen leidzaamheid is, daar komt ook geen wijsheid. Of moet ik zeggen, naarmate, want ik weet nooit hoe ik dat precies zeggen moet, hè? Naarmate leidzaamheid ontbreekt, naarmate geestdrift, inzet ontbreekt, ontstaat er ook niks. Bovendien, wij moesten op school ons volledig inzetten. En, want anders kon je nooit goede cijfers halen voor je rapport of wat het maar was ook weer. Heb je dat? Je moet er wel wat voor doen. Niettemin, het wordt je gegeven. Maar je moet er wat voor doen om het te kunnen ontvangen, om zo te zeggen. En dat is ook wat hier naar voren komt, uiteraard. Hè. Het ligt niet aan God, die geeft wijsheid. Maar de andere kant van het verhaal is dat als men die wijsheid begeert in geloof, dan is het goed. Maar als hij die begeert en twijfelt, dat is gebrek aan geloof dus, ja, dan gaat het niet wat worden. Dat staat in het volgende vers. Dan wordt het met die wijsheid niks. Maar er is ook niks bijzonders als je niet vertrouwt in wat de onderwijzer je vertelt. Ja, dan leer je dus niks. Het schiet niet op. Als je denkt, de meester kan me nog meer vertellen. Nou, soms wel, ja. Ik heb wel eens van het lachen onder mijn schoolbank gelegen. Van, wat krijg ik nou weer voor onzin te horen? Maar goed. Ja, dat gaat dus ook dan niet werken. Maar vooruit. Maar het is inderdaad een kwestie van geloof. Zoals de man zei, dat was Dijkstra. Hij zei, we moesten vroeger aardrijkskunde leren over bijvoorbeeld dat de aarde een bol was en dat soort dingen meer. Hij zegt, dan haalde je een goed cijfer, maar voor aardrijkskunde. Hij zei, maar eigenlijk was dat geen goed cijfer. Had je niet een goed cijfer voor aardrijkskunde, maar voor je geloof. Omdat je geloofde wat je verteld werd. Heb u dat nog? Het is me altijd bijgebleven. Het is een goed voorbeeld, want zo is het feitelijk ook. Je krijgt een cijfer niet voor je vak, maar voor je geloof. Tenminste, tot op het HBS-niveau. Daarna weet ik het niet meer. Maar, doe maar. En zo is het bij de Heer dus ook, hè. Ik bedoel, je kan die hele Bijbel vol hebben, maar als je er niks van gelooft, leer je er ook niks van. Dus, je wilt begeren in geloof, niet twijfelende. De aardigheid ervan is dat twijfel dus eigenlijk hier functioneert, en op vele andere plaatsen trouwens, als een synoniem voor ongeloof. Het is namelijk het tegenovergestelde van geloof. Gekke dat je in christelijke kring altijd maar hoort dat twijfel hoort bij geloof. En als je niet twijfelt, dan ben je geen goede gelovige of zoiets. Ja, ik vind het zulke vreemde dingen. Van Abraham staat, hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. Was dat Hebreeën 11? Het is nog zo vroeg, jongens. Ik heb nog veel te weinig koffie gehad. Maar dat staat daar toch? In Hebreeën 11, bij die geloofshelden van Abraham, heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. Of was het iemand anders, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Maar dat is een en hetzelfde, hè? En als men wat van God verwacht, ik roep al jaren, al wat God doet, doet hij in de praktijk door te spreken. Door ons iets mede te delen. Iets te leren. God spreekt, dat is wat hij doet, verder niet. En al wat hij doet, ook, ik bedoel dit, zijn scheppingswerk. Ik bedoel, of voor mijn part het werk van de zeven dagen, laten we het daar gemakshalve op houden. Het heet allemaal, en God zeide. En dan was het, God spreekt, dat is wat hij doet. En Johannes zei hetzelfde, alleen toen hebben ze de metafoor niet begrepen en er een hele theorie op gebouwd. Maar die zei, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dat is precies hetzelfde als wat ik nu zei. Zo van, ga doet. Hij spreekt namelijk. Dat is wat hij doet. God is woord. En woord is God. Je kunt zeggen, God is licht. Maar de Bijbel zegt, al wat openbaar maakt is licht. Dat wil zeggen, God is licht en die maakt dus openbaar. En openbaar maken kun je ook noemen spreken. Zich uitdrukken enzovoort. God doet alleen maar via zijn spreken. Zelfs als wij lezen dat hij de vijand niet zal doen, dan staat er dat hij dat doet door de adem zijn monds enzovoort. Dat is door te spreken. Ja, en als hij Adam leven geeft, dan doet hij dat ook door de adem zijn monds. Door te spreken, dat is het. Zichzelf uit te drukken naar buiten toe. Dat is wat het is. En zo komt, zo is het ook met wijsheid. Je kunt wijsheid van God begeren. Dan zegt hij, oké, ga maar even zitten, dan zal ik je wat vertellen. Zal ik het je leren? En misschien zegt hij, en nu een poosje op stap, en dan moet je wat doen of zo. Dan leer je in de praktijk. Maar zo werkt het. Maar het is niet zo van, nou zit ik hier op de sofa. Die uitdrukking moet ik onthouden. Heb ik gisteren geleerd ergens. Zit je ergens op de sofa, zo van het ene moment op het andere. Gaat dat lampje dan branden, weet je wel. Dat lampje. En dan, hè? Ja, en dan roep je Eureka. Was Archimedes, toch? Nou ja, oké. Dan roep je, Eureka, ik heb het gewonnen. Nu weet ik het ineens. Nu gaat mij een licht op, heet dat. Huh? Nou ja, nee, zo werkt het niet. Dat is niet de gang van zaken. Misschien incidenteel op een bepaald niveau. Als ik even een bepaalde soort kortsluiting heb, een schakelaartje omgaat van, hé, dan heb ik het. Maar in het algemeen, een grote stroom is gewoon, je wordt onderwezen en de ellende van onderwijs vind ik dat het zo lang duurt. Ja. Inderdaad, ook in het christelijk leven is het zo, het neemt een boel tijd. Maar gelukkig is dat niet maar theoretisch onderwijs. Het is ook inderdaad het leven in de praktijk, dat gaat samen op. Dat hij begeerde in geloof. Toen heeft men het weer versmald en gedacht, dat betekent dat je ook moet geloven dat God het je gaat geven. Want als je niet gelooft dat God je gebed gaat verhoren, dan gaat hij het ook niet doen. En sindsdien zit er altijd een kromme volt daar ergens bij mij. Dan, sindsdien zit het zaakje in de kroop. Want ik kan zoiets niet begrijpen. Kan u dat wel? Je moet geloven dat God iets gaat doen. Want als je het niet gelooft, gaat hij het niet doen. En dan denk ik, ja jongens, ga dan maar weer op de sofa zitten. Hoezo? Ik vind het zulke dwaasheid. Dit is helemaal niet te volgen, niet te begrijpen. Dingen als oorzaak en gevolg zijn dan weg. Is het dan God die wat gaat geven? Of ben ik het die in mijn geloof iets ontvangt? Maar wat is Gods aandeel daar dan eigenlijk in? Doet God iets in de kracht van mijn denken? Is hij van mij afhankelijk? En waarom staat er dan dat hij bemachtigd is oneindig meer te doen boven hetgeen wij bidden of denken? Ja, daar komt er dan nog eens bij. Dus ja, dat is zulke dwaasheid. Maar toch wordt het serieus geleerd. En gek genoeg, dan gaat het niet eens over wijsheid. Als ze deze uitdrukkingen toepassen. Dan gaat het over andere dingen. Zo van, iemand wil een nieuwe fiets of zoiets. En dan, u weet wel, fiets. Waar we vroeger op reden. Maar goed, ja, natuurlijk. En lichamelijke genezing. Dat zijn altijd van die pracht van onderwerpen. Omdat ze inderdaad van doen hebben met wat de mens lichamelijk en dus intern mankeert. Dat hij wat mankeert mag je trouwens niet zeggen. Je moet zeggen dat hij wat heeft. Dat klinkt positiever, hè? Zoals Karel Hoekendijk zei, die man die mankeerde niks. Die had alles. Hij had dit en hij had dat en ze mankeerde niks. Maar goed. Geweldig. Ja. Maar dan weet u wel, en dan moet je geloven dat de Heer je gaat genezen. En op grond van dat geloof gaat hij dat dan doen. Dan moet je kausaal hebben leren denken. Dat kun je helemaal niet volgen. Dat is zo absurd allemaal. Om een heleboel redenen. Maar het is ook niet wat hier staat. Het idee is gewoon dat men uit geloof zou leven. Dan heb je dat net allemaal gehad. De voorgaande 2-3 hoofdstukken over leven uit geloof. Vanaf het einde van Hebreeën hoofdstuk 10, weet u wel. De rechtvaardigen, dat zijn wij immers. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Romeinen 5, en roemen in de verdrukking die lijdzaamheid werkt. Nog steeds Romeinen 5. Kortom, wij zijn rechtvaardigen. En de Bijbel zegt, en dat is Hebreeën 10. Daar zit je hier vlak voor, Jacobus 1, zegt Hebreeën 10. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet de onrechtvaardige, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als u dan vraagt hoe moet dat, dan moet ik u zeggen, er zijn er velen die de theorieboeken daarover hebben opgesteld, hoe dat moet. Leven uit geloof. In de Bijbel doet het niet. De Bijbel geeft ons gewoon rolmodellen. Dat is de makkelijkste manier van opvoeden en de weg wijzen. Geeft ons rolmodellen. Zoals daar zijn Abel, Enoch, wie hebben we dan? Noach, Abraham, Sarah, Isaac, meen ik, Jacob, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, en wat het maar was, daarna verdwijnen de Rahab, de hoer, waar wij een voorbeeld aan zouden nemen. Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, de profeten. Wat was het dan? Nou, het verhaal is, God sprak tot hen en ze hielden zich aan het woord van God. Ze luisterden naar en droegen de consequenties daarvan. Ongeacht of het positief of negatief uitwerkte in hun leven, het kwam allemaal voor. Nou, dat is het. Nou goed. Dat hij wijsheid begeren in geloof, niet twijfelende, en dat het maar niet gaat om dat ene gebed om wijsheid, staat er echt wel bij in Jacobus 1, vers 6. Want wie twijfelt, is een baar der zee gelijk. En een baar der zee is een golf, hè? Een baar van goud is een ander ding. Een baar is een lichaam, eigenlijk. Een uiterlijke vorm. Dus de baar en de zee zijn golven. En baar goud, of wat die voor spul het maar is, is een klomp. In een vorm, weet je wel. Gegoten in een vorm. In geval van goud of lood, of wat het maar was. Allemaal. En de baarlijke duivel, dat is de duivel in een lichamelijke gedaante, die wij trouwens ook kennen als de antichrist. Dat is baar, hè? Nou goed. Die is gelijk een baar der zee, die door de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Dat wil zeggen, iemand die ongelovig is, dan wel iemand die twijfelt. Die is onstabiel. In Efeze 4 heet dat, die wordt heen en weer gedreven door allerlei wind van leer, heet het in de vertaling. Hoewel het daar ook over stroming gaat. Het woord wind is daar niet op zijn plek. Staat er niet stroming. Stroming, want leerstellige stromingen noemen we dat in gewoon Nederlands. Die wordt heen en weer gedreven, op en neer. Die is altijd de weg kwijt. En dat hij dan wijsheid nodig heeft. Ja, dat kan maar op één manier. Dat is onderwerping aan het woord Gods. Die spreekt en die ons wijsheid bijbrengt. Die ons aanwijzingen geeft. Of hoe het maar heten mag. Hè? Maar als men twijfelt in de zin van ongeloof, ja, die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere, staat er. Maar even aan het zoeken, waar stond het nou over? Niet getwijfeld door ongeloof, nou.
Romeinen 4, vers 20.
Romeinen 4, vers 20, ja. Over die wijsheid die men van God zou begeren, lezen wij natuurlijk nog veel uitgebreider in Efeze hoofdstuk 1 en Efeze hoofdstuk 3. Waar wij namelijk van de apostel Paulus minstens twee keer een gebed vinden voor, laten we zeggen, de Efeziërs. En hij vraagt daarom wijsheid voor de Efeziërs. Efeziërs 1, vanaf vers 15. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is... en de liefde tot al de heiligen... houd ik niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden. Vers 17. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven... de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. In zijn kennis. Dat is in ander Nederlands kennis van hem. En zo staat het daadwerkelijk ook in enkele verschillende Nederlandse vertalingen. Kennis van hem. Hetgeen trouwens ook aangereikt wordt door de volgende verse. Context, hè? Namelijk verlichte ogen uws verstaans. Paulus bidt dus dat de Heer aan die Efeziërs zou geven wijsheid. Namelijk kennis van Christus. Namelijk verlichte ogen des harten of des verstands. Dat maakt in de praktijk helemaal geen verschil. Opdat gij moogt weten... Let op, je hebt gehad wijsheid, dan kennis, dan weten. Zodat het niet gaat om het verschil tussen die begrippen wellicht. Maar over de overeenkomst. Het zijn allemaal synoniemen. Namelijk verlichte ogen uw verstand, zodat gij moogt weten... welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En moogt weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons... Nou ja, dat heeft alles van doen met die wijsheid. Hè? Als de vreze des Heren het begin is der wijsheid... dat is Spreuken. Als de vreze des Heren het begin, de basis, beginsel... de basis is van de wijsheid... dan zou men toch beginnen met te leren wie die Heren dan is. Het probleem is inderdaad, want je kunt natuurlijk vaststellen... dat er iets problematisch aan moet zijn... waarom er speciaal voor gebeden moet worden. En dus de vraag is, wat is het dan zo moeilijk? En die kwestie. En het antwoord is, ja, dat is niet zo moeilijk, jongens. Want wij mensen worden altijd... ons wordt altijd wijsgemaakt. Ken u zelf. Ken u zelf. Wij zouden onszelf moeten leren kennen. Wij zouden op zoek moeten naar onszelf. Dus je dat moet, dan heb ik weinig hoop meer voor u trouwens. Nee. Ja. Dan ben je toch wel knap in de war hoor, als je op zoek moet naar jezelf. Hè? Kent u dat ook? Dan zoek ik me bezeloos, waar heb ik mijn bril gelaten? Ik kan me niet herinneren waar ik mijn bril gelaten heb, maar zo zou ik die nog gelaten hebben. Hè? Of waar heb ik mijn autosleutels? Ik heb ze in mijn tasje zitten, maar... bij wijze van, waar is toch mijn zakdoek? Daar ben je knap in de war, hè? Als je ding op je neus hebt, of in je hand, of wat het maar was. Maar het overkomt me wel eens, hoor. Maar dan ben je knap, in de war. Moet het niet vertellen, maar vanmorgen stapte ik in de auto. Ik was 3 straten ver. En ik denk, oh, mijn luidspreker vergeten. Want die gebruiken we altijd in Bolzwart. Ik ben toch terug naar huis gereden voor de zenuwen, denk ik. Ik moet toch mijn goede aantekeningen meenemen voor in Leerdam. Maar ja, toch eerst me teruggereden en in mijn agenda gekeken. Dat zijn van die dingen. Maar ja, maar dan ben je dus knap de weg kwijt. Maar een mens moet altijd maar op zoek naar zijn hoogste menselijke wijsheid. Dus ken u zelf. En er zijn zat mensen die u daarbij willen helpen. Die daarvoor doorgestudeerd hebben. Die u daarvoor onder hypnose brengen of in trans. Ik weet niet waar ik voor zou kiezen. Ergens in of onder, dat weet ik niet. Maar als sommigen moeten high gemaakt worden, dan is het weer... is het weer omhoog, dan weet ik veel, en op zoek naar zichzelf. Maar de hoogste Bijbelse wijsheid is niet ken u zelf, hoor. Bijbelse wijsheid is hem te kennen, Filippenzen, is dat? Wat zei er verder? Filippenzen 3, hem te kennen, dat is 3 vers 10 van Filippenzen, opdat ik hem kennen, dan ben je in hetzelfde thema nog steeds, hè? Opdat ik wijsheid mogen ontvangen. Opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap, want dat is kennen, gemeenschap hebben aan. De gemeenschap zijn lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Of wat er allemaal maar staat. Ik bedoel, ik ga dat nu verder niet bespreken. Maar het gaat om het beginsel dat als men wijsheid ontbreekt, zou men die van God begeren. En er is niks mystieks aan die heel die gedachtegang niet. De bedoeling is dat men zich door God laat onderwijzen. En zo bekomt men wijsheid. Niet als bij wonder of iets dergelijks. Maar gewoon door systematische studie. Of anders systematisch luisteren naar het woord des Heren. En men moet het dan ook nog willen natuurlijk. Hè? En je vindt dat hier in Efeze 1. Maar je vindt het ook daarna in Efeze 3 nog een keer. Vanaf vers 14, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Een hoger iemand is er niet dus. Opdat hij u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. In het hart dus, hè? Verlichte ogen des harten. Maar nu heet het niet licht, maar kracht. Maar het is in de praktijk hetzelfde. Opdat Christus, heb ik laatst nog nagevraagd aan een zonnepaneel. Maar goed. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dus zijn zinnen die je minstens 3 keer moet lezen, willen tot je doordringen wat er staat. Maar dat is niet zo erg. Waar het over gaat is dus dat we inderdaad van Gods wegen zouden worden onderwezen. En dus door hem zouden wijs worden, dan wel van hem wijsheid zouden ontvangen. God geeft dat. En daar is geen vraagteken bij of hij dat misschien wel doet. Of is dat is wat hij doet. Dat is wat God doet. Zich bekendmaken. Hoor naar mij, zei hij in Jesaja 55. Enzovoort. Niet alleen daar natuurlijk. Hè. In de introductie vanmorgen is gelezen uit Jesaja 40, maar daar vind je precies hetzelfde. Troost, troost, mijn volk. Hoe dan? Nou ja, door te horen naar die verkondigers van goede boodschap en zo. Dat staat daar allemaal, hè. Dat is dat hoofdstuk. Hè. Het evangelie namelijk. Het woord van God tegenover het woord van mensen, dat is als gras. En Peter zei erover, over datzelfde schriftgedeelte, maar Gods woord, dat is eeuwig. Het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. En zo verder. Dus dan weer terug naar Jacobus hoofdstuk 1. Indien het iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden, daarvoor moet men dan wel een gelovige zijn, maar niet maar in de theorie, maar gewoon in de praktijk. Een gelovige die zich door God wil laten onderwijzen, namelijk die zich aan het woord van God onderwerpt. En wat betreft die mens die soms zijn twijfel heeft over het woord van God, die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Zeg dat maar tegen Terlinde. Zo. En al die lui die openlijk propageren dat je moet twijfelen aan de woorden die in de Bijbel staan. Jacobus zegt, nou zulke mensen ontvangen van de Heer niks. Staat er. Zwart op wit. Dus ik hoef me er niet voor te excuseren. Het zijn mijn woorden niet. Maar het staat er gewoon. die mens menen niet, impliceren, dat menen ze wel, dat ze wat van de Heer ontvangen. Maar dat is een misverstand, dat is niet zo. Die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Zo iemand is blijkbaar een dubbelhartig man. Dubbelhartig. Dat wil zeggen, er zit een verborgen agenda achter. Het is iets van twee heren dienen, om een andere Bijbelse uitdrukking toe te passen. Niemand kan twee heren dienen. Gaat niet werken. Dubbelhartig. Een dubbelhartig man, dus iemand die hinkt op twee gedachten. Dat is ook nog net een Bijbelse uitdrukking. Hè? Een dubbelhartig man is ongestadig, instabiel. Dat schijnt beter Nederlands te zijn tegenwoordig. Maar ik heb er geen problemen mee. Ongestadig. Is ongestadig. Ja, labiel is het dan, hè? Ja, instabiel. Maar ongestadig is een mooi woord. Dan staat hij niet stevig, hè? Dan blijft hij niet staan. Ik sta hier, maar ik kan wel ook wel ergens anders gaan staan... of ervoor kiezen om niet te gaan staan. Maar dat is wat anders dan ik sta hier, ik kan niet anders. Ja. En dubbelhartig man is ongestadig. In al zijn wegen, waar hij ook gaat... let op, al zijn wegen. Eigenlijk zou het maar één weg moeten zijn, natuurlijk... Ja, maar ongestadig man, je weet nooit waar hij nou weer heen gaat. Hè? En welke weg hij nou weer kiest. Ik heb een paar namen in gedachten, maar zal ik dan maar niet vandaag maar even niet noemen dan. Hè? Maar hij kent ze wel. De ene keer leren ze dit en de andere keer vertellen ze je weer dat. En, ja. Maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Namelijk de broeder die nederig is, let op het verband van het schriftgedeelte. Hè? De broeder die nederig is, hoezo, waar komt dat begrip nou ineens weer vandaan? Nou, die nederige is degene die zegt, ja, ik weet het ook niet, Heer, wilt u mij onderwijzen? Nederigheid is een synoniem voor geloof. Namelijk onderwerping aan. Zitten aan de voeten van. Luisteren naar. En de Bijbel zegt dat degene die nederig is, zal door God verhoogd worden. Dat wil zeggen, iemand die zich onderwerpt aan het woord van God, zal door God verhoogd worden. De broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods... Ik weet niet meer wie het was. Misschien wel ook deze Jacobus. En anders was het Petrus. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen. De broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. En de rijke roemen in zijn vernedering. Nou ja, dat noem je niet roemen. Maar dat is de ironie natuurlijk van het taalgebruik. De rijke in zijn vernedering. Waarbij rijk... beschouwd wordt als een synoniem voor hoogmoed, hè? Dat begrijpt u ook, hè? Het is al wat snel geredeneerd, maar dat is wel de idee. Komt later nog terug in deze brief. De rijke roemen in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want wat er ook waardevol geacht wordt te zijn in deze wereld, is altijd maar van tijdelijke aard. Aan de andere kant heb ik u wel eens uitgelegd dat wijsheid eigenlijk alleen maar kan betrekking hebben op waarheid. Of anders, de waarheid ligt aan de basis van wijsheid. En waarheid is waarheid omdat het zeldzaam is. Vandaar het vragend voornaamwoord waar. Want je moet het zoeken... het is zeldzaam. Maar als iets zeldzaam is, is het gewoonlijk ook waardevol. Want als er maar één exemplaar van is, ja, dan wordt het zeer kostbaar. Dan is het waardevol. Heb je dat nog? En dat is dan gewoonlijk allemaal weer zo, omdat het blijvend is. Want alles wat er dan is en dan ineens weer niet meer, daardoor worden wij in het ootje genomen. Wat een ootje ook mogen wezen trouwens. Mag voor mij ook in het uutje. Maar dan, wij worden in de boot genomen. Dus dan als je nog eens een naam zoekt voor een boot, dan noem je hem ootje. Nou goed, rekenen later wel af. Maar daardoor word je bedrogen. En dus is het geen waarheid. Waarheid ligt dus aan de grond van wijsheid. Daar begint het mee. Hè? En waarheid, u weet, de Heer is de waarachtige. En de wijsheid begint met de vrezen des Heren. En bovendien zegt de prediker ook nog. Zegt de wijsheid, want zo heet het. Zegt de wijsheid ook nog in spreuken. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Wordt gezegd over de wijsheid. Ja, dat komt omdat de wijsheid zich laat vinden. En zo is het met God ook. Wie hem zoekt, zal hem vinden. En als het zo is dat niemand God zoekt, omdat het ook in de Bijbel staat, er zijn wel die de waarheid zoeken. En die vinden hem dus ook, omdat de waarheid dan wel de waarachtige zich openbaart. Hebben we dat nog? Alles in deze wereld gaat voorbij en is daarmee betrekkelijk waardeloos en in ieder geval geen waarheid. En daartegenover staat inderdaad dat woord van God. Maar ja, dat is de uiteenzetting in de volgende brief, die van Petrus. En het is van, trouwens in de inleiding daar straks via Jesaja 40 ook gelezen. Alle vlees is als gras. Dat wil zeggen, de mens is als gras en gaat voorbij. Maar het wordt ook opgevat als alle menselijke wijsheid, alle menselijke woord is als gras en gaat voorbij. Maar daartegenover staat Gods woord. En dat blijft. En daardoor zou men zich laten onderwijzen. En dat is de samenhang van dit schriftgedeelte. Een probleem met de Bijbel, met godsdienst in het algemeen trouwens, maar ook met de Bijbel, is altijd geweest dat mensen de ding dicht doen, de Bijbel dicht doen bedoel ik, en dan beginnen te filosoferen. En alsnog godsbeeld creëren op een of andere wijze. En als ze daarmee klaar zijn, dan gaan ze proberen of ze wat ze zelf bedacht hebben ook in de Bijbel terug kunnen lezen. En dat lukt ze dan. Nou, dat lukt ze niet echt. Daarvoor gebruiken ze hier en daar een Bijbeltekst. En het leidt vanzelf dus tot de gedachte dat hier en daar in de Bijbel wel woord van God staat. En dat zijn dan die teksten precies die zij gebruiken voor de onderbouwing van hun eigen theorie. Je weet toch hoe dat gaat met studie in het algemeen? Jongen, je moet een heel onderwerp samenvatten, steeds verder samenvatten, vereenvoudigen en terugbrengen tot de kern der dingen. En dat heb ik gedaan nu net. Hoe komen ze erbij dat sommige delen uit de Bijbel wel en sommige delen of teksten uit de Bijbel niet Gods woord zijn? Eenvoudigweg, nou ja, sommige teksten kunnen ze gebruiken voor zichzelf, andere helemaal niet. Dus de teksten die ze kunnen gebruiken, dat is dan woord van God. Want God onderbouwt hun theorieën. Of althans, zij zijn de vertegenwoordigers van de God die het met hen eens is. Maar met geloof heeft dat niks van doen, want ze stellen zich daarmee boven God en zijn woord. Dat is hoogmoed. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan, want de zon is opgegaan met de hitte. Als de zon opgaat, wordt het heet, was de bedoeling. En heeft het gras dor gemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Rijke nog steeds primair te lezen als de hoogmoedige. Want dat is de betekenis van de term hier. Want nou, de betekenis, de toepassing van de term. Hij zal verwelken. Daar worden een paar Bijbelteksten bij gegeven, zie ik. Inderdaad, onder andere Jesaja 40, vers 6. En wat nieuwtestamentische schriftplaatsen. Maar eigenlijk in het Oude Testament en met name in de psalmen vinden we veel van dit soort uitspraken. Bij de profetieën ook zeker. Zo van, het lijkt wel of het allemaal goed gaat met de mens. En met een ongelovige, de goddelozen. En met de rechtvaardigen of met de gelovigen gaat het dikwijls veel slechter. Enzovoort. Maar dan, dan zegt de profeet, dan wel de psalmist, die zegt, nou wacht maar af. Het is nog niet afgelopen, het verhaal. Dat komt nog. En uiteindelijk, het loopt pas af op de jongste dag. En dan wordt de balans opgemaakt en dan ziet het er toch anders uit. En dus, zalig is de man. U merkt dat het nog steeds hetzelfde onderwerp is, want vers 12 van Jacobus 1 slaat gewoon weer rechtstreeks op vers 2. Onderweg is er niks veranderd, het gaat over hetzelfde onderwerp. Over die wijsheid. En als gevolg daarvan een bepaalde levenswandel, al of niet gestadig, al of niet stabiel, al of niet wijs. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproeft, leuk hè, dat Jacobus hier hetzelfde kunstje uithaalt als in vers 2 en 3. Hij noemt eerst verzoeking en vervangt het woord ogenblikkelijk door beproeving, zoals ik u denk ik ook gedemonstreerd heb bij Petrus. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem liefhebben. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. U weet wie de verzoeker is? Dat is wat in de volgende verse staat dus, hè? In Matthäus 5 heet het, leid ons, of was het 6? Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Implicerend dat de boze de verzoeker is. En dat kan weer alleen omdat wij gevoelig zijn als mensen voor de verzoeker. Dat is wat hierbij staat. En dat we vooral niet moeten denken dat God mensen verzoekt. Want dat is niet zo. Ja. Velen denken dat, hè? Dat God in de hemel ons moeilijkheden voor de voeten gooit. Dat u daar een behagen in schept om dat te doen, enzovoorts. Maar de Bijbel leert dat dat op geen enkele wijze het geval is. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Sommigen schrijven de uitdrukking kroon des levens met hoofdletters. Bij wijze van spreken dan. En er zijn er ook die zelfs inventariseren en zeggen, nou, er zijn nogal wat kronen in de Bijbel, zoals daar zijn de kroon des levens, de kroon der gerechtigheid, en wat het maar wezen mag. Maar ik moet u zeggen dat je wel tot zo'n inventarisatie kunt komen, maar dan ben je hooguit uitdrukkingen aan het inventariseren, maar niet de kronen. De normale betekenis van deze uitdrukking, gewoon met kleine letters, is de betekenis van de term kroon des levens, is gewoon de kroon, de bekroning van iemands leven. Ik bedoel, iemand heeft zijn leven, wat heeft hij ermee gedaan? Geleefd, heel goed. Hij heeft zijn leven geleefd. Dan wel, hij heeft zijn loopbaan gelopen. Want het leven heet immers levenswandel. Als het rustig aanging, anders heet het levensloop. Want lopen is laufen, dat weet u. Dat is in looppas, dat is iets sneller, iets moeilijker. Maar aan het eind daarvan, want waar doe je het allemaal voor, weet u wel? Dient het tot iets? Nou, indien tot iets, dan dient het tot de bekroning van ons leven. U weet wel hoe dat is. Je bent 40 jaar ambtenaar. En verder heb je ook niks gedaan. Maar je bent 40 jaar ambtenaar en daarna krijg je een lintje. Of een gouden klokkie. Dat kan er tegenwoordig ook al niet meer over, een gouden klokkie. Maar, want zo heette dat vroeger met inscriptie, weet u wel, dat, zo was dat dan altijd. Hè? En sommigen hadden een hele bureaulade vol, of een nachtkastlaadje vol met klokjes, heette dat. Maar toen maar weer, maar het heet de kroon des levens, of je wordt afgedankt en je krijgt de gouden handdruk, of wat het maar was ook alweer. Je wint een prijs of een certificaat krijgen, een bekroning des levens. Dat is de kroon des levens. En die krijg je dan van, bij voorkeur van een hoger geplaatste, van een meerdere. Dat is tenminste de bedoeling. En dat is het dan. En de man die de verzoeking verdraagt, zal, als hij beproefd geweest is, zal de bekroning van zijn leven ontvangen. Een kroon. Hij wordt bekroond met de eerste prijs, of voor mij te mogen. Een kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft degene die hem lief hebben. En het woord kroon is nogal op zijn plek, omdat wij weten, maar ik ga het ook niet uitgebreid bespreken nu, maar omdat wij weten uit al die brieven dat wij als gelovigen geroepen zijn tot zoonstelling. Dan wel tot heerlijkheid, de term die hier trouwens ook gebruikt wordt. En dat heet inderdaad een kroon. En dat het de algemeen bekende gedachte is, wordt altijd bewezen door onze traditionele liederen. Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan Gindse kust. En dat heeft met tandheelkunde heeft het niks te maken. Dus, het is gewoon de Bijbel. Zie? Maar elders heet het, in de Romeinen 8 bijvoorbeeld, indien wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En hier staat, indien wij de verzoeking verdragen, zullen wij een kroon. Zal ons leven bekroond worden. Dat heeft namelijk de Heere beloofd aan degene die hem lief hebben. Die hem dienen. Je zou dit vers ook leggen naast Romeinen 8. Ik weet niet meer aan mijn hoofd welk vers. Waar staat dat God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En daar stel ik altijd de vraag, wat is dan dat goede? En hier staat wat dat goede is, waartoe God alles doet medewerken. Dat is die kroon. En binnen Romeinen zeg je dan aanstelling tot zonen. En dat is uiteraard precies hetzelfde. In vers 12 lezen wij over de kroon des levens. En ik zei u, het betekent gewoon de kroon op het leven feitelijk. De bekroning van het leven. En het is niet de naam van een of andere typische kroon of iets dergelijks. Wij kennen in 1 Korinthe 9, vers 25... een onverderfelijke kroon. Maar ja, die komt heus overeen met een onverderfelijke erfenis uit 1 Petrus 1, vers 3. Onverderfelijke kroon. Dan spreekt Paulus in Filippenzen 4. Heb ik dat goed? Ja, in Filippenzen 4 spreekt hij over mijn kroon. En dan zegt hij, jullie Filippenzen zijn mijn kroon. Dat wil zeggen de bekroning van zijn arbeid, het resultaat van zijn arbeid daar. Moeilijker is hij niet. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 19 spreekt Paulus over de kroon des roems. Maar dat betekent de kroon waarop hij zich kan beroemen, waar hij trots op is. En in dat geval, dat zijn de Thessalonicenzen. Als resultaat van zijn arbeid in Thessalonica. En in 2 Timotheus 4 vers 8 hebben we de kroon der gerechtigheid. En dat betekent weer een kroon. Ja, dat is zijn rechtvaardige loon. Dat is wat hem toekomt. Hier heb je dan de kroon des levens. Dan heb je nog in 1 Petrus 5 vers 4... de kroon der heerlijkheid. Dat betekent de kroon namelijk heerlijkheid. En in Openbaring 2 vers 10 heb je dan weer kroon des levens. Net als hier in Jacobus 1. Bekroning van het leven. En in Openbaring 3 vers 11 staat opdat niemand uw kroon nemen zonder nadere aanduiding. En Openbaring 4 vers 4 hebben de gouden kronen. want zo heet het daar. Dat is bij de 24 oudsten. En die dan in vers 10 van Openbaring 4 vervolgens hun kronen wierpen voor de troon. Als ik de kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, dat is ontleend dus aan Openbaring 4 vers 10. En dan zeggen wij, gij zijt waardig te ontvangen, enzovoorts. Maar wij ontvangen het wel degelijk, ja. En dan in Openbaring 14 vers 14, om de statistiek te voltooien, hebben wij nog, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. Maar dat gaat over Christus zelf, feitelijk. Maar de kroon als uitdrukking van loon, van heerlijkheid, beloning die men ontvangt. Maar dat hangt samen met die verzoeking. Zoals gezegd, met hem lijden, met hem verheerlijkt worden. Maar dat was Romeinen hoofdstuk 8. En wat die verzoeking betreft, want we zijn nog steeds niet van onderwerp veranderd. Het onderwerp uit vers 2 dus. Maar nu in vers 13, niemand als zij verzocht wordt zeggen, ik word door, er staat van, maar dat is gewoon oude Nederlands. Ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Dat gaat dus langs twee kanten. Hij kan niet verzocht worden en hij verzoekt niemand. Niettemin hebben wij teksten waar staat dat God verzocht kan worden. In elk geval kennen wij, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Het wordt aangehaald in Matthäus 4, vers 7 door de Heer Jezus zelf, als antwoord aan de duivel, den Satan. Hij zegt, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Kan God dan toch verzocht worden? Het is ontleend aan Deuteronomium 6, overigens, maar het zal er wel bij staan daar. Het antwoord is, ja, men kan het verzoeken. Om, proberen bedoel ik, om God te verzoeken. Maar God is er niet ontvankelijk voor. Dat is eigenlijk, hij kan niet verzocht worden met het kwade, staat daar. In de zin van, men kan God niet verleiden tot het kwade. Daar is hij niet gevoelig voor. Dat is in strijd met zijn wezen. En andersom is het dus, en hij verzoekt ook niemand. Dat schijnt oorzakelijk met elkaar samen te hangen. Maar hij verzoekt ook niemand. Men lezen bijvoorbeeld Job 1. De inleiding tot het boek Job eigenlijk. Daar is de Satan de verzoeker. En God houdt het niet tegen. Maar het is niet God die Job verzoekt. Integendeel. En zo is het met ons ook. En alleen al de uitdrukking, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, suggereert dat er dus inderdaad zijn die denken dat God ons verzoekt. En die zijn er ook vandaag. Velen. Men heeft bijvoorbeeld al in dat verband ook het zogenaamde proefgebod uitgevonden. Kent u het proefgebod? Nou, dat was dus theologie. Beetje onbenullig, maar sorry. Het proefgebod is, je mag van alle bomen eten, maar van deze niet. En God ging Adam testen. Beproeven. Of hij zou vallen voor de verleiding. En helaas, hij viel voor de verleiding. Maar dat heet het proefgebod, ja, officieel. Dat woord kun je zo terugvinden op internet, denk ik, Google. Denk ik zomaar. Maar het is volstrekt onbijbels. Het is geen proefgebod. Het is een advies. God zegt, ja, dat kan je wel doen, maar dat heeft consequenties. Die boom is tamelijk giftig. Die gaat er namelijk aan dood. Dus dat moet je niet doen. Dat is het dan. Maar het is niet een poging van God om de mens te verzoeken en te verleiden tot het kwade. Dat deed die slang. En dan nog, Jacobus is kennelijk ook vertrouwd met de algemene gedachte dat de duivel ons verzoekt. Dat is ook zo. Daarom heet het ook, leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de verzoeker. Alleen heet hij dan de boze. Maar het is de verzoeker, de verleider, de verklager der broederen. Dan wel hij is degene die de volkeren verleidt. In Openbaring lees je dat een paar keer. Met name reeds in Openbaring hoofdstuk 12. Om maar eens wat te noemen. Maar Jacobus die negeert dat ook bij voorkeur. En zegt, vers 14, maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Met andere woorden, men is wel snel bereid om weer de schuld ergens anders te schuiven bij Satan. En het is niet geheel ongegrond. Maar ja, die dingen werken toch alleen naarmate een mens gevoelig is voor die verleiding. Met andere woorden, de zwakheid ligt bij de mens zelf. En men zou in de eerste plaats zichzelf verwijten maken als het fout loopt. Het is ook om die reden, onder andere denk ik, maar het is om die reden dat er straks nog die 1000 jaren passeren, weet u wel, waarin Satan, en als u mij vraagt ook zijn personeel, gebonden is. En dat is prettig, denken wij dan. Satan gebonden, dat moet prettig wezen hier op aarde. Maar het nadeel ervan is, roep ik altijd, het nadeel ervan is dat als er wat fout gaat, kan je niet de duivel de schuld geven. Dat is toch wat lastig dan. Dan ligt het toch heus aan jezelf. En Jacobus zegt het hier op voorhand al. Maar het zal in de toekomst gedemonstreerd worden. Want er bestaat ook vandaag nog steeds een leer die zegt, ja, maar de erfzonde, dat is onzin, dat is een Calvinistische uitvinding. En wij zijn evangelisch, dus we hebben met die Calvinisten niks van doen. We hebben het woord erfzonde bovendien niet in de Bijbel terug kunnen vinden en verklaren het dus tot een onbijbels begrip. Wat wel erg naïef is, hoor, dit allemaal. Maar goed, zeg maar, de mens is in wezen wel degelijk goed. Het enige probleem is dat die duivel en zijn personeel, daar moeten we vanaf. Dus we gaan vanaf nu gaan we demonen uitdrijven. Te beginnen bij Gorkum. Ja. Ja, nee, dat is historie allemaal. Ik roep maar wat, ik neem het allemaal niet zo serieus. Want ja, ik vind het persoonlijk nogal naïeve redeneringen. En ik geneer me ervoor om er echt serieus op in te gaan. Alsof het echt een moeilijke kwestie zou zijn. Het woord erfzonde staat niet in de Bijbel. Maar hoe moet je dat dan doen als je dat onder woorden wil brengen? Dan moet je langere zinnen gebruiken. En men heeft het verkort tot het begrip erfzonde. Maar de Bijbel spreekt over de zondige natuur van de mens. Niet over dat de mens nou eenmaal de zonde heeft of zo. Zodat hem iets mankeert. Ja, want dan gaat het mis, hè. Met zonde gaat het mis, dus dan mankeert er wat. Maar dat de mens een zondaar is en dat het erfelijk is. Dat het in zijn wezen zit. Dat hij dat doorgeeft ook aan zijn nageslacht. En dat soort dingen. En daarom heeft men de term erfzonde uitgevonden. Het woord staat weliswaar niet in de Bijbel. Maar het zou erin gestaan hebben als de vertalers in die dagen reeds dat woord kenden. Maar ja, dat kenden ze niet. Dat hebben ze pas later bedacht, dat woord. Waarvoor vriendelijk dank, want we kunnen er sneller over spreken nu. Maar ja, ik moest nog leren, in mijn jeugd zal ik maar zeggen, moest ik nog leren dat als er in de Bijbel het woord zonde staat in het enkelvoud, dan is het, tenzij anders vermeld, in de context, de zondige natuur van de mens. De erfzonde. Met andere woorden, zonde is de boom. En zonden zijn de vruchten van die boom. U weet wel, een kastanje, dat is een kastanjeboom. En kastanjes, dat zijn de vruchten aan de kastanjeboom, meestal wel, ja. Doe maar. Moeilijker mag je niet zijn. En er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit de context niet alleen blijkt dat het. Waarin uit de context blijkt dat het inderdaad gaat om de zondige natuur. De zondige natuur. Of meer specifiek, ongeloof. Maar ja, dat is die natuur nou eenmaal. Die zegt, ze kunnen me nog meer vertellen. God kan me nog meer vertellen. Ik ben het niet met hem eens. Ik ga mijn eigen weg. Of ik ben het wel met hem eens, maar ik wil er niks mee te maken hebben. Dat soort dingen allemaal, hè. Dus zonde wordt beschouwd als synoniem aan ongeloof. Maar veelal, zonde is gewoon de zondige natuur in de mensen. Als er in Romeinen staat, gij zijt niet onder de zonde, gaat het over de zondige natuur. Er staat niet, je hebt die niet, er staat, gij zijt er niet onder. We staan erboven namelijk, om zo te zeggen. Maar goed, dat is nou verder mijn onderwerp niet. Ga ik me verder niet op in. Maar heel het idee dat alles, dat elke zonde die gepleegd wordt in de Bijbel, wordt ingegeven door de duivel, dat is dwaasheid. Het komt gewoon uit de mens, wordt uit het hart komen voort. En hier wordt de duivel dus ook in de uiteenzetting gepasseerd. Niet omdat hij daar geen rol in speelt, maar omdat wat er ook gebeurt, de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. En als het fout gaat, komt het door zijn eigen zwakheid, want zo noem je dat dan, hè. En dat zegt hij. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verleid wordt. Je vindt het geïllustreerd, ik neem niet de moeite om het op te zoeken, maar je vindt het geïllustreerd in de geschiedenis van wat wij noemen de zondeval. Wat overigens ook niet een Bijbels woord is. Ik geloof niet dat je dat in je Bijbel terugvindt, dit woord, zondeval. Maar u weet waar ik het over heb, hè. Dat is het, de slang, die, oh goed, dat is een belangrijk Nederlands theologisch kerkelijk probleem geweest, hè, de slang. Maar goed. Of de slang, of die wel gesproken heeft, dat was de populaire variant. Of de slang wel een echt fysiek wezen was, enzovoorts. Ik vind dat, maar die naam van die, van die, van die theoloog wil me niet te binnen schieten. Hoe heette dat toch? Dat was de kwestie. Niemand weet dat, nee. Allemaal evangelisch. Dan, als je Calvinistisch bent, moet je dat weten. Maar. Weet je dat ook niet? Geelkerken, nou weet ik het weer. Kwestie Geelkerken. Laten we het de kwestie Ouweneel. Dat is nog niet zo heel lang terug. Dat is toch zo? Ja. En door de kwestie Geelkerken is een uitgebreide kerkscheuring ontstaan. Maar toen maar weer. Over de slang. Maar de slang was de verleider, in elk geval. En die vertelde wat aan die vrouw. In de eerste plaats zaaide hij twijfel omtrent het woord van God. En de vrouw zag dat die appel of die vrucht van de boom der kennis is goed en is kwaad, zeer begeerig was. Dat wil zeggen, ze begeerde, weet u wel. En dat was het punt. Ze werd verleid door haar eigen begeerte. En dat bedoel ik. En dat is waarop hier gezinspeeld wordt. Want zo werkt het nou eenmaal. Hè? De begeerte wordt opgewekt. Dat doet men tegenwoordig via de reclame. Zo heet dat, hè. Via de reclame wordt begeerte opgewekt naar iets wat je absoluut niet nodig hebt. En wat bovendien in zichzelf gewoonlijk ook nergens voor bruikbaar is. Behalve dan voor de handel, om aan te verdienen. Maar vooruit, hè. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Paulus zegt later, door de wet is kennis van zonde, en zonder de wet had ik niet eens geweten dat begeerte in zichzelf al zonde is. Schrijft hij. Ik meen in Romeinen 7. Maar daar zit het probleem, hè. De mens is ontvankelijk. Dat staat er, dat woord krijg ik meteen trouwens in vers 15. Hij wordt door zijn eigen begeerlijkheden afgetrokken en verlokt. Daarna, vervolgens, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, er vindt conceptie, ontvangenis, plaats. En met als resultaat de baring. Een mooie beeldspraak allemaal, hoor. De baring van zonde, die komt eruit voort. Dat wil zeggen, de zonde komt voort uit de begeerlijkheid. Die bevrucht is geworden. Door de verleider dan wel. Zover ligt dat terug, maar zo werkt het. En de zonde volleindigd zijnde, want de zonde op zijn beurt, dan wel haar beurt, baart ook weer wat. Namelijk de dood. En uiteindelijk baren is natuurlijk gewoon voortbrengen. dus het ene is gevolg van het ander. Het leidt allemaal tot de dood. Maar het komt voort uit de begeerte, om zo te zeggen, van de mens. Waar dit plaatsvindt, dwaalt men. Dat wil zeggen, is men de weg kwijt, want dan leidt de weg tot in de dood. En dus staat het, dwaalt niet. Mijn geliefde broeders, en Jacobus zet dan het een en ander recht en zegt, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven. En dit lijkt mij de juiste klemtoon te zijn bij het lezen. Niet de verzoeking komt van boven, in de zin van God, maar alle goede gaven en alle volmaakte giften of gaven is van boven, namelijk van de Vader der lichten afkomende. En nu is dus de vraag, waaruit bestaat die gave dan? En dan niet zeggen, alle goede gaven of elke goede gave. Dus het kan allemaal verschillend zijn. Want er is iets wat al die gaven met elkaar verbindt, wat ze gemeenschappelijk hebben. De gaven komen namelijk van de Vader der lichten. Van Vader roep ik altijd. Vader is per definitie de gever. Dus de Vader der lichten is de gever der lichten, zoals de Vader der heerlijkheid uit Efeze 3. De gever is en daarmee de oorsprong van heerlijkheid. En God geeft alle goede gaven en alle volmaakte giften van boven. Wat geeft hij dan? Per definitie dus licht, wat het ook is. En als u vraagt, maar wat is licht dan? Dan hebben we weer Efeze 5. Al wat openbaar maakt is licht. Of gewoon, hij spreekt. En hij onderwijst ons. En met deze verse, vers 17, met dit vers, ben je dus gewoon weer in vers 5. Indien iemand het aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeerde, die in ieder middelijk geeft en niet verwijt. Wat geeft God dan dus? Wijsheid. Zijn woord. Hij onderwijst ons. En dat is wat anders dan de reclame die de duivel maakt. Daar staat het tegenover, toch? Over die tegenstelling gaat het, hè? De dwaasheid van de wereld, de duisternis in de wereld, de hoogmoed van de mens die zich stelt boven God en zijn woord. Dat is allemaal het thema van deze brief. De hoogmoed van de mens, de zwakte ook van de mens die zich laat leiden door zijn eigen woord, dat is hoofdstuk 3. Niet eens door het woord van anderen, maar door zijn eigen woorden. Dat heet dan misbruik der tong. Maar ik vind het een beetje onbenullig opschrift, hoor. Toch wel. Misbruik, ja, dat is het wel, maar hoe je het dan moet zeggen en wat je er dan boven moet zetten, weet ik ook niet. Dus laat het maar gewoon staan. Maar het idee is gewoon dat de mens niet zoveel moet praten, niet zoveel woorden moet produceren, want hij misleidt daarmee zichzelf. Dat komt omdat als een mens spreekt, moet hij nadenken, moet hij zijn gedachten onder woorden brengen. Daar maakt de psychiater gebruik van. Maar goed, moet hij de dingen in zijn leven ordenen. Maar ja, het probleem ontstaat dat als je wat onder woorden moet brengen, loop je het risico dat je de dingen wel op een bepaalde rij zet, maar dat de rij niet deugt. Dat je ze wel allemaal hebt, maar niet op een goed rijtje. En dan, maar je gaat daar zelf in geloven. Je hebt het zelf bedacht. Dat is wat gebeurt. En dat is de ellende van heel de wetenschap, zogenaamde wetenschap van de mens. Men ontwikkelt bepaalde theorieën, of ze waarheidsgetrouw zijn. Ja, dat is nog maar de vraag. Ze hebben ze wel, maar niet op een rijtje. Nou ja. Ja. Goed. Maar het is God die onderwijst. Dat is die goede gaven, of dat zijn die goede gaven. Alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven. Waarom ook niet? Dat woord van God is ook onder andere het evangelie van Christus. En dat heet weer kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. He? Dus inderdaad, goede gaven en volmaakte giften is van boven. Van de Vader der lichten. Dus hij geeft licht. afkomende. Bij welke geen verandering is. Dat wil zeggen, dat woord van God verandert ook niet. En de waarheid verandert niet, want de waarachtige verandert niet. Dat betekent ook dat als zij wijsheid geeft, is het echte wijsheid naar klassieke normen. Ik geloof dat ik dat ook wel eens verteld heb. Volgens de oude Griekse filosofen, zal ik maar zeggen, die altijd nog in Europa gelden als de hele basis van wat voor filosofie dan ook. Volgens hen was het zo dat je kon wel wijsheid hebben of kennis hebben, maar wijsheid of kennis kan alleen maar betrekking hebben op onvergankelijke dingen. Want kennis of wijsheid met betrekking tot vergankelijke dingen wordt niet geacht wijsheid of kennis te zijn. Omdat het immers steeds verandert en achterhaald wordt. Door de veranderingen. Heb u dat nog? Ja, ik denk dat die conclusie wel juist is. Maar daarmee wordt het begrip ook sterk begrensd. Maar dat is soms nuttig. En in ieder geval moet je dat doen om definities te kunnen geven. Niet dat het voor mij zo nodig hoeft. Maar soms is daar behoefte aan. Maar echte kennis gaat over onvergankelijke dingen. En dat is wat Jacobus hier kennelijk aanhaalt. God, de onvergankelijke, is licht, geeft licht, geeft namelijk wijsheid, en bij God is geen verandering of omkering. Omkering in de zin van dat ergens een keer ingebracht wordt, dat er verdraaiing is. Hij verandert niet. En dat het heet schaduw van omkering. U begrijpt dat het betekent dat er ook niks is wat maar op een beetje verandering lijkt. Niet in het minst. Zo van iets vaags. Maar als je goed oplet kun je het net nog waarnemen dat er wat verandert. Maar de keuze voor het woord schaduw is natuurlijk omdat het hier gaat over licht. En enige verandering daarin zou meteen schaduw teweeg brengen. Dat wil zeggen, er ontstaat althans plaatselijk duisternis, betrekkelijke duisternis, ja. Maar het gaat dus om onvergankelijke wijsheid, ja. Waarna hij komt tot een soort conclusie of samenvatting, dan wel evaluatie van het voorgaande. En zegt, vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaat, dat wil zeggen wedergeboren, dat weder staat er niet bij, maar geboren wel, verwekt mag ook. Maar u weet, wij zitten met het Nederlandse probleem dat het woord baren alleen gebruikt wordt voor de vrouwelijke kant van het reproductieproces, of hoe zeggen ze iets? Terwijl dat in die oude talen niet het geval is. Dat verschil wordt gewoonlijk niet gemaakt. Dus je kan in het Grieks dus zeggen, God heeft ons gebaard. En de vertalers die hebben daar problemen mee. Tenminste, zolang ze God als man willen blijven zien. Hetgeen niet allen willen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar na zijn wil heeft hij ons voortgebracht, gebaard. Peters gebruikt de uitdrukking ook. Hij heeft ons wedergebaard, wedergeboren, staat er dan. En in andere vertaling staat dan, hij heeft ons doen wedergeboren worden. Ja, klets er maar omheen. Ik vind het allemaal leuk, een beetje vermakelijk, dit soort dingen. Maar na zijn wil heeft hij ons wedergeboren, zeg ik dan meteen. Heeft ons gebaard. Want het is niet door de wil des vleeses, nog door de wil des mans. Nog uit den bloede, dat is Johannes 1, maar door de wil van God. Dus naar zijn wil heeft hij ons gebaat, en dan weet hij dat het dus om wedergeboorte gaat. Heeft hij ons gebaat, en dat heeft hij gedaan door het woord der waarheid. Dat had net zo goed kunnen zijn natuurlijk door het evangelie van Christus, want dat is kracht Gods tot zaligheid. Maar nu hier zegt Jacobus, door het woord der waarheid. Petrus zegt, hij heeft ons wedergeboren. Niet uit vergankelijke, maar onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. Dat is de twee bladzijden omslaan. Want daar staat dat, hè. in vers 23 van 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hier in Jacobus 1 heet het, na zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid. Dat had ook nog kunnen zijn door het woord namelijk de waarheid. Maar dat is natuurlijk toch hetzelfde. En dat we het woord waarheid hier krijgen, ja, dat heeft alles van doen met wijsheid uit vers 5 en met licht uit vers 17. Zend Heer uw licht en waarheid. Waarheid. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Kortom, hij heeft gesproken. En dat heeft hij gedaan met als doel. En dat is het belang van het hele schriftgedeelte vanaf, in ieder geval vanaf vers 2. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. En dan moet ik eerst even waarschuwen, want er staat niet dat wij, doordat wij gebaard zijn door het woord der waarheid, nu meteen eerstelingen zijn. Maar het is wel gebeurd opdat wij eerstelingen zouden zijn. Maar of wij dat al zijn, dat is arbitrair. Dat wil zeggen, eersteling word je niet door geboorte, maar door aanstelling. Maar die aanstelling die kan alleen als men eerst geboren is. Of als ik het met eenvoudige woorden zeg, wij zijn kinderen Gods geworden, maar dat is niet het doel. Het doel is dat we zonen Gods zouden worden. Daartoe worden we eerst kinderen Gods. En vanaf dat moment worden wij opgeleid, om zo te zeggen, zouden we opgroeien tot de mannelijke rijpheid, heet dat. Wij zouden opgroeien en daarna als gevolg daarvan tot zonen worden gesteld, aangesteld in het eerstgeboorterecht. Want dat woord eerstelingen is synoniem met wat wij noemen eerstgeborenen. Eerstgeboorterecht. Dat woord zou hier ook wel gepast hebben, opdat wij zouden zijn eerstgeborenen. Maar dan wordt nog meer zelfs de indruk gewekt dat wij, doordat wij geboren, namelijk wedergeboren zijn, meteen in dat eerstgeboorterecht geplaatst zijn. Maar zo werkt het niet. Dat is ook niet bijbels. Het is het oude verhaal wat ik om de andere dag ergens moet aanhalen. Abraham had twee zonen. Voorlopig dan. Had hij twee zonen. En de vraag was, wie is de eerstgeborene, maar wie wordt de eerstgeborene? En dat gebeurde door aanstelling en het werd Isaac. En zo verder de generaties door. Dat komt pas later. En naast die uitdrukking Bichur uit het Hebreeuws van het Oude Testament, dat wij vertalen met eerstgeborene, eerstgeboorte of eerstgeboorterecht, zelfs spreken we over. Naast dat woord heb je ook dat andere woord, reshit. Dat betekent gewoon eerste, maar dat wordt ook gebruikt als synoniem voor eerstgeborene. Ik zou u dat kunnen laten zien als ik mijn aantekeningen dienaangaande bij me zou hebben. Dus dat kan ik uit het hoofd zo niet doen, maar het is een synoniem. En bovendien, dat woord reshit, vertaald met eerstelingen, wordt gebruikt voor als het gaat om dingen die niet geboren zijn, van mensen of van dieren, maar wordt gebruikt als het gaat om de eerste vruchten van de oogst. Maar zoals de eerste vrucht van de baarmoeder, alles wat de baarmoeder opent, of hoe het mij heten mag, als eerstgeborene voor God bestemd is, zo is ook de eerste vrucht van de oogst voor God bestemd, met verder dezelfde wetgeving enzovoort. Alleen dat heet dan niet Bichur, maar dat heet dan reshit of woorden van gelijke strekking, eerstelingen. En in het Nederlands, hebben wij dus gewoon die twee uitdrukkingen. Eerstgeborene of enig geborene, wat volstrekt hetzelfde is. Binnen het Bijbels kader overigens. Maar we hebben daarnaast ook dat woord eerstelingen. En dat duidt op eerste vruchten van de oogst. Maar ja, die eerste vruchten van de oogst. Ja, die worden pas tot eerstelingen officieel. Als ze inderdaad geoogst worden. En daarna worden opgedragen aan de Heer. Dat wil zeggen, bewogen worden voor het aangezicht des Heeren in de handen van de priester. Om maar eens wat te noemen. Eerder niet. En als het gewoon op het land blijft staan en het niet weggehaald wordt, niet geoogst wordt voor de gelegenheid, ja, dan waren ze wel eersten, maar het worden toch niet eerstelingen garf of eerstelingen broden of zo. Het is toch een kwestie van aanstelling, dat is wat het is, hè? Van verkiezing, zo u wil. Met een gevaarlijk woord, maar daar gaat het dus over. Maar u zou vooral niet, want dat is wat me omgaat, u zou vooral niet concluderen, heeft ons gebaat op dat wij zouden zijn eerstelingen. U zou vooral niet denken dat het betekent, wij zijn dus wedergeboren en dus zijn wij eerstelingen. In de zin van eerstgeborenen. Dat is niet zo. Dat kan Ismaël wel gedacht hebben van zichzelf. Ik ben geboren en ik ben het eerste. En ik ben dus de eerstgeborene, de begoer. Dat bleek later achterhaald te worden in elk geval. Want het werd zijn jongere broertje. En daar zitten we vandaag nu nog mee. Met dat probleem van Ismaël en Isaac. En zo verder. En ik zal u daar nog een voorbeeld van geven. Dat is in Galaten hoofdstuk 4, waar gesproken wordt over de heerschappij van de wet, vroeger over Israël, althans over de Joden. Toen waren wij kinderen, dat is vers 3, want de wet is al over kinderen, hè? Is de idee hier in de voorgaande verzen. Alzo ook wij, toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt, in slavernij, onder de eerste beginselen der wereld. En hij bedoelt wel degelijk de Mosaïsche wet, overigens, blijkt uit het verband. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is die de Vader tevoren gesteld had, dat is vers 2, wanneer de datum aanbrak, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Want de Heer Jezus leefde officieel onder de wet. Ja. Maar God heeft zijn zoon uitgezonden, vers 5... opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. De vraag is natuurlijk, waarvan zouden zij verlost worden? En mijn antwoord is dan onvermijdelijk. Als je niet oplet, heb je er niks aan? Hè? Wij waren onder de wet en God zond zijn zoon onder de wet om ons te verlossen. Waarvan? Ja, van de wet. He? Goed. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En dan nog een keer. Opdat wij de aanstelling tot zonen, niet kinderen zoals in vers 3. Maar opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Hetgeen betekent, dat was de bedoeling. Maar het betekent tegelijkertijd dat het nog toekomst is. En anders moet ik zeggen dat het nog toekomst zou zijn. Maar ik ben altijd bang dat ik dit soort dingen zeg, dat het niet begrepen wordt. Omdat wij het hulpwerkwoord der toekomende tijd in het gangbare Nederlands, in gewoon Nederlands, überhaupt niet meer gebruiken. Opdat hij degene die onder de wet waren verlost zou, de strekking van de gelaten brief is, wij zijn verlost van de wet. Dus dat is gebeurd. En de vraag is, maar zijn we al tot zonen aangesteld? En mijn bedoeling is dat u niet op grond van dit vers concludeert dat dat dus het geval is, maar dat het nog een toekomende aangelegenheid is. Daarheen zijn wij namelijk onderweg. Later lezen we ook in Galaten 5, vers 18. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Ook niet in de praktijk. Maar in Romeinen 8 stond al... Als we door de geest geleid worden, worden we zonen Gods. Want we hebben ontvangen de geest der zoonstelling... door welke wij roepen Abba Vader. En los daarvan dan weer... En die geest is de garantie voor onze zoonstelling... want hij is het onderpand van onze toekomende erfenis. Met andere woorden, wij zijn onderweg naar de zoonstelling. En dit vers zegt dus ook niks anders. Sterker nog, dit vers is in hoge mate identiek aan... Nou ja, in ieder geval vers 6 is in hoge mate identiek aan Romeinen 8, vers 15. Want er staat dezelfde opvallende uitdrukking. Namelijk, overmits gij zonen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Maar de gedachte is dat dat zoonschap, dat wordt ons wel toegewezen in de zin van, wij zijn daartoe verordineerd. Maar officieel wordt het pas... bij de aanstelling in de toekomst. En daarna kom je bij de oude vraag... of in afwachting van die officiële aanstelling... de term zonen eventueel op ons al zou kunnen worden toegepast. En dan moet ik u zeggen ja. Maar dat is anticiperend. Heb u dat nog? Dat mag niet al te moeilijk zijn, overigens. De Heer zei het van tevoren, voor de geboorte van Isaac, zei al een Abraham hoe dat zou zijn. Het kind moest nog geboren worden, maar het zou zijn erfgenaam worden en zou aangesteld worden in het eerste geboorterecht. Dus Isaac was de zoon. Niettemin, het wachtte op een bepaald tijdstip tot dat officieel gemaakt werd. En hetzelfde geldt in een volgende generatie voor Esau en Jacob. Eer de kinderen geboren waren, zegt Romein 9... Eer de kinderen geboren waren, was gezegd... meerdere zal de mindere dienen en dat soort dingen. Dat wil zeggen, er was van tevoren, stond dat vast voor God... en ook voor Isaac, dat Jacob, de tweede zoon, de erfgenaam zou worden. Maar het had nog heel wat voeten in aarde voordat officieel gemaakt werd. En dat is het dan. En vooruitgrijpend wordt niet te min gesproken... in sommige gevallen over de zoon. Hetzelfde geldt trouwens voor de Heer Jezus Christus... die de zoon zou zijn, dan wel tot zoon zou worden aangesteld... en dan dus bij gelegenheid... nee, niet als vaste uitdrukking, maar bij gelegenheid... reeds de zoon genoemd wordt voordat hij als zodanig officieel werd aangesteld... En hier eigenlijk ook, want er staat... God heeft zijn zoon uitgezonden geworden... uit de vrouw geworden onder de wet. Maar op dat tijdstip dat ik kwam, was hij niet de zoon. Dan moest hij officieel nog worden. En het wordt dus geschreven of vooruitwijzend... hij zou het nog worden... maar het kan ook nog zijn dat het terugkijkend gezegd wordt... hij is namelijk nu de zoon... En die zoon van vandaag, die werd in de tijd gezonden. En zo kun je het ook zeggen. En dat is taalkundig volkomen verantwoord. Maar het neemt nooit weg dat die zoonstelling pas op een bepaald tijdstip zou plaatsvinden. En de strekking van de Galatenbrief is ook heel eenvoudig. En bevestigt meteen deze gedachtegang. De strekking van de Galatenbrief is dat als je dan zo nodig onder de wet wil leven, Galatius, dan word je nooit zoon. Want als je zoon wil worden, moet je door de geest geleid worden, niet door de wet. Maar het is de bedoeling dat wij zonen zouden worden. En dat staat er ook op dat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Dus leef dan niet onder de wet, want anders zal je dat doel nooit bereiken. Dat is de gedachtegang. In ieder geval staat dat ook duidelijk zo in Romeinen hoofdstuk 8... waar dan meer nadrukkelijk gezegd wordt... nee, wij zijn nu nog kinderen... en wij zullen met Christus verheerlijkt worden... bij de aanstelling tot zonen... namelijk bij de verlossing van ons lichaam. En om daar te komen hebben wij ontvangen de geest der zoonstelling. Die leidt ons daar naartoe, want de geest leidt ons naar die zoonstelling. En hier is dat heus niet anders, hier in de gelaten hoofdstuk 4. Namelijk, wij zijn wedergeboren, daarmee verlost van de wet. En wij moeten verlost worden van de wet, want anders kunnen we geen zonen worden. Zolang we onder de wet blijven leven, zijn wij dienstknechten, zijn we slaven, zijn we zoals Ismaël, de slaaf, geboren uit de slavin. Dat staat in de rest van Galaten 4. Dus wij zijn eerst verlost van de wet om daarmee de mogelijkheid te openen om tot zoonschap geleid te worden. Dat is de gedachtegang. Maar het is dezelfde gedachte als uit Jacobus. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn, maar dat is het einddoel van het verhaal. Eerstgeborenen, want ik vul dan toch ongegeneerd het woord eerstgeborenen maar weer in. Eerstgeborenen zijn de schepselen. Eerst de vruchten van de oogst, heet dat. Maar niet zomaar omdat dit de eerste vruchten zijn. Hoewel dat ook, maar voor een bepaald doel bestemd. En daarom heet het in Efeze tevoren verordineerd tot zoonstelling. En daar staat dus ook dat het wis en waarachtig nog een toekomstige aangelegenheid is, waarna Hebreeën 12 nog aanvult dat het wel zo kan zijn dat God zich jegens ons nu gedraagt als zonen. Maar ook dan heb ik nog de neiging om te denken dat het betekent, hij gedraagt zich jegens ons als toekomende zonen, want voor dat doel voelt hij ons op. En dan staat er, indien gij de kastijding verdraagt, gedraagt zich God jegens ons als zonen. Want hij kastijdt in iedere zoon die hij aanstelt. Of woorden van die strekking. Nou goed, wij moeten het daarbij laten. En dan kunnen we ons volgende keer bezighouden met wat dan van ons verwacht wordt, sinds wij gebaard zijn door het woord der waarheid. En in afwachting van, of ons uitstrekkende naar onze zoonstelling. En dan staat er gewoon, dat betekent dat je goed moet luisteren, ras om te horen, niet terugpraten, niet veel zeggen tegen de Heer, want het schiet niet op. Maar in tegendeel, we zouden dat woord van God horen en daders des woords en daders des werks zijn. Want we lopen hier stage. En ik vind het heel prettig volgende keer daar de draad te kunnen opnemen, want dan kan ik het nog een keer zeggen. Dat is uw nut, zei Petrus. Ja, kan ik het nog een keer zeggen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. Primair in dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord dat u tot ons gesproken hebt. Dat woord waardoor wij getrokken worden uit de duisternis in uw wonderbaar licht, ook in de praktijk van ons leven. Wij danken u daarom dat we ook vanmorgen weer hier mochten zijn om dat woord te openen. Ons mochten bezighouden met dit woord der waarheid, dit onvergankelijke woord. En terwijl de mensheid op een of andere wijze verandert, althans op andere wijze in het leven staat en de dingen beziet, verandert uw woord niet. En we danken u daarom dat we ons daaraan mogen vasthouden en dat het enige houvast is dat wij in deze vergankelijke wereld hebben. Daarom danken we u dat we op dat woord mochten openen deze morgen en dragen ons aan u op. Opdat u ons wijsheid zou geven, dit woord namelijk in onze harten zou planten, opdat het onze zielen zou zalig maken en opdat we daadwerkelijk gesteld zouden worden tot zonen delend in uw heerlijkheid. Amen.